eigenlijk, ik heb namelijk een sollicitatie gehad naar, vanuit Schiedam, waar ik toen destijds woonde. Toen ben ik dus naar de Helden verhuisd. En toen bleek dus dat die man die dus dan, waar ik dan het werk zou doen, ik zou dat dus van tevoren regelen en kijken hoe het ging. Die zei van, ja, heb je mijn brief niet gehad? Kortom, het ging niet door. Dus ik ben diezelfde week, ben ik dus nog naar de gemeente gegaan. Naar de plant, en die zegt dan van, ja, we hebben mensen nodig bij de plantsoenendienst. En zo ben ik dus bij de plantsoenendienst dus terechtgekomen.
Had je er wel een vooropleiding nodig?
Nou, ik had dus alle diploma's.
Ja, dus, wat voor soort diplomas moest je daarvoor hebben?
Nou, ik heb dus het tuindiploma, het eerste knecht, heb ik het diploma, het tuintekendiploma. Dus ik heb dus had nog vrij veel diploma's om, dus, om daar wat mee te kunnen doen. Dus ja, ze waren er wel gek mee. Ja. Dus ik was ook heel rap was ik aangenomen. Het was allemaal in één week was het geregeld.
Toen maak je ook onder andere kennis met de heer Van Vliet, hè?
Ja, nou, dat is later. Ja, maar dat was dus, er waren dus meerdere mensen, maar we op een gegeven moment werden we dus in een wijk gezet. En toen hebben we dus ook met meneer Vliet, is onder andere ook een van de opzichters die dus daar ook mee werkte. Ja.
Weet je op meteen bij de altuinen geplaatst?
Nee, ik ben eerst bij de plantsoenendienst gegaan. En dat is naar de hand, dus al, misschien een paar maanden later, is dus, werd er dus gevraagd of ik de zin had voor schooltuinen.
Ja, die plantsoenendienst, dat was het onderhoud van de plantsoenen?
Nee, wij deden dat dus was geheel apart. Het was eigenlijk een onderdeel van plantsoenendienst, maar de plantsoenendienst zelf, dus de mensen die dus voor de rest ook werkten, die kwamen daar niet aan te pas. Absoluut niet, want wij deden dat dus, de onderhoud van tuinen en de ploegen en noem maar op. En dat, dus de onderhoud van die tuinen, dus deden we allemaal zelf.
Je had een aantal schooltuinen in Den Helder?
Ja, ik had in Den Helder, in Nieuw Den Helder hadden we er een. En we hadden in Den Helder, dus net achter de Kievitstraat, hadden we in een tuin, bij Tuindorp school, hadden we er een, Tessenstromlaan hadden we er eentje. En dat was een allemaal van die leuke tuintjes.
De meeste scholen maakten daar gebruik van?
Nou, er waren wel een heleboel scholen, ja. Die daar wel gebruik van maakten. Vooral bij de Kievitstraat waren er dus verschillende scholen die daar dus dankbaar gebruik van maakten, ja. En dat was in Nieuw de Helder was het ook zo.
Mijn vader is heel zuinig, hij is een slimme man. Hij zegt, ik koop geen groente die ik zelf wel delen kan. Hij pootte destijds bloemkool, de oogst viel reuze mee. Wij aten dagelijks bloemkool voor ontbijt, lunch en diner. Mijn vader heeft een groentetuin, er groeit van alles in. Dat is de vitaminebron voor heel het huisgezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan wordt papa grof. Dan schreeuwt hij, klein, klein kleutertje, wat doe je in mijn hof? Ik trek de bietjes uit de grond en kijk hoe groot ze zijn. Ik stop ze dan weer in het graf, want doorgaans zijn ze klein. Als dan die bietjes doodgaan, zegt pa, dat snap ik niet. Maar ik vind het niet erg hoor, want ik ben niet dol op biet. Mijn vader heeft een groentetuin, er groeit van alles in. Dat is de vitaminebron voor heel het huisgezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan wordt papa grof. Dan schreeuwt hij, kling, kling, kleutertje, wat doe je in mijn hof? Als onze erwtjes bloeien, dan pluk ik een boeket. Mijn mama heeft ze nooit eens in een vaasje neergezet. Ze zegt pas op voor papa, als die daar ooit van hoort. Hij is zo vreselijk driftig, dan begaat hij vast een moord. Mijn vader heeft een groentetuin, er groeit van alles in. Dat is de vitaminebron voor heel het huisgezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan wordt papa grof. Dan schreeuwt hij, kling, kling, kleutertje, wat doe je in mijn hof? een lief klein slakje vind, zet ik hem op de slaap. De rupsje zet ik op de kool, maar dat mag niet van pa. Die rupsen, mieren, slakken, waarvan het soms krioelt, die maakt hij dood. Ik denk niet dat hij iets voor dieren voelt. Mijn vader heeft een groentetuin, er groeit van alles in. Dat is de vitaminebron voor heel het huisgezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan wordt papa grof. Dan schreeuwt hij, kling, kling, kleutertje, wat doe je in mijn hof?
Hoe lagen de spelregels toen de tijd om zo'n tuin te kunnen gebruiken?
Nou, de spelregels waren dus de voorwaarden, dat zijn dus van de vijfde klasses. De vijfde klasses, en dus, en enkele heeft ook de zesde klasses gebruikt. Dat was die mochten dus dan gebruik maken van dat schooltuinwerk. Dus dat was wel een voorwaarde, ja.
Dus de hele klas kreeg dus een stukje grond toegewezen?
Dat klopt, ja. Dat is een... En dat was leuk, en dat was maar een klein stukje. Dat hadden we dan van tevoren dan aan afgebakend met een nummer. En dat werd dus allemaal... En dan hadden we plezier van daar zit die school en daar zit die school. En dan had je dan wel eens twee klassen of twee scholen. Had je wel eens op één nummer.
Dus iedere leerling had een stukje grond waar hij dus zelfs in de groente en bloemen op kon kweken.
Ja, dat is inderdaad juist. En dat vooral dus, en dat begon altijd met tuinkerszaaien. Dus een naam of een hart of een vorm. En daar begon het eigenlijk al mee. Omdat namelijk tuinkersen dus iets is wat natuurlijk zeer snel opkomt. Hè, dus, dat is, dus de grond was helemaal klaargemaakt, helemaal zaaiklaar. Dus je hoefde het daar eigenlijk maar in te zaaien. En dat ging natuurlijk vreselijk leuk. En iedereen had er allerlei vormpjes en naampjes en alles deden ze ermee. Dat is wat bijzonder, hè?
Ja, welke groenten met name werden er veel gekweekt?
Vooral wortelen. Worteltjes werden dus ook veel gezaaid. En er werden bieten gebruikt. En slaplantjes. Maar er werden ook wel eens slaplantjes. Gingen we dan zelf ook wel eens zelf voorkweken. Dat deden we. En bloemenzaad.
Maar ook wel groenten, als de andijvie of boerenkool?
Nou nee, dat deden ze niet. Nee, dat was dus omdat dat dan te lang blijft staan. Dat is dus, nee, dat deden ze juist niet. Nee, dat deden ze niet.
Maar ze konden die tuinen toch het hele jaar gebruiken?
Nou ja, zo'n beetje tot november, december ging dat, al zover het dus dan het nog te doen was, ging dat wel door. Maar we hadden op een gegeven moment aan het eind, zeg maar oktober, november. Hè, en dan was het echt wel een einde, want we moesten natuurlijk weer die grond weer eens weer... klaarmaken voor het nieuwe voorjaar. Dus dat was een beetje in de oktober, november, was echt als een beetje het einde.
Die leerlingen die hadden een uur per week, hadden ze de mogelijkheid om die tuin dus te bewerken?
Ja, die hadden inderdaad een uurtje en hadden ze, kwamen ze dus, en één kwam 10 uur en dan kwam 11 uur. Dus dat was dus verschillend en dan kregen ze dus ook daar gereedschap voor.
De voorlichting werd door jullie gedaan?
Dat werd het door ons gedaan. Hoe we dus dat zijn, hoe de gereedschap gebruikt moest worden, hoe ze dat ook moesten verwerken, de grond enzovoort. Ja, dat deden we allemaal.
Er werden allerlei vragen gesteld, hè?
Ja, dat kun je wel stellen. Het is wel bijzonder. Van hoe kan dat dit en hoe kan dat nou en hoe kan zus nou, ja, inderdaad.
Waren er echt wel vragen bij waar je zelf ook geen antwoord op wist?
Nou, eigenlijk niet. Dan wist ik altijd wel even een of andere draai aan te maken, maar het was dus eigenlijk wel als je zegt van nee, ik was wel zo vakkundig genoeg om dat dan te kunnen zeggen van nou, hoe dat allemaal werkte. Dat je de plan is tenslotte ervoor.
Mochten de leerlingen zelf een keuze maken wat de zaden betrof?
Nee, dat deden we juist met opzet niet. En waarom niet? Omdat de een zou dit willen en de ander zou dat willen. Maar er zijn wel dingen en planten die je zegt, nou die dus in oktober of november pas geoogd kunnen worden. Wij denken maar bijvoorbeeld aan spruitjes en dat soort dingen. En boerenkool, wat dus dan eigenlijk dus dan niet... wij hebben het wel apart gehouden en het laten zien. Dat soort dingen, dat het allemaal gezaaid wordt en hoe dat geplant moet worden. Maar dat hielden we dus met opzet apart, want we hadden dus naast gewoon de tuintjes van de kinderen, hadden we ook nog stroken aan de zijkanten vaak, om dus te zeggen van, we gaan nou eens even ook wat laten zien Wat er dus ook in het, met andijvie en met boerenkool en dat soort dingen, hoe dat aan groeit. En we hebben het ook zelfs in bakken hebben gebruikt. Om te kijken om hoe dus komkommer groeit en hoe eventueel het meloenen morgen gaan zijn. En we hadden ook een kruidentuintje. Dat was ook leuk.
Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Você me deixa e no meu beijo também. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Eu sou seu namoro, você me beijou. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Conhece tipo natural de Pernambuco. Que se não fico maluco de mania do bilhar. Se não vou fico, te fico, fico maluco. Metido de assassino que se sai. Diz que vai, vai, diz que vai, vai, vai. Diz que vem, vem. Diz que vai, vai, vai. Diz que vem, vem. Tipo natural de Pernambuco. Que se não fico maluco de mania do bilhar. Se não vou fico, se fico, fico maluco. Metido do assassino que se sai. Diz que vai, vai, diz que vai, vai, vai. Diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Você me deixa e no meu beijo também. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Eu sou seu namoro, você me beija. Diz que vai, 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 diz que vem, vem. Diz que vai, 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 diz que vem.
Praktijk was eigenlijk belangrijker dan de theorie, hè?
Ja, dat was het eigenlijk wel. En ook dat ze dus ook... niet alleen dat. Ik heb gemerkt dat wanneer die kinderen... dus... en daar kwam ik eigenlijk door het beste achter. Als het nou regende, dan konden de kinderen natuurlijk niet komen. Dan ging ik naar school, naar de klas toe. Dus naar die school toe. En dan ging ik daar dus een uur dus daarvan gebruiken. En dan ging ik daar dus in plaats van... dat ze dus... dan kreeg ze les dus van mij... Maar daarom kwamen er ook leuke vragen uit. En dan gingen ze dus vertellen hoe het eigenlijk nou komt dat het dat werkt. En dat heeft als gevolg dat de kinderen, die dus zijn daar zo in opgegroeid, die weten dus wat ze doen. En het met, veel meer met liefde dus met die planten omgaan. Want dat is wel zo. Dus dat is een voordelig effect.
Ja, het was natuurlijk ook heel belangrijk om goed met het gereedschap om te gaan, hè?
Uiteraard. En we waren daar ook wel streng mee, want er werd nog wel eens een keertje mee gegooid met zo'n harkjes en schoffeltjes. Dat werd wel eens gedaan, maar dan kregen ze dus wel een flinke pring op hun neus. Want ja, we hadden het elke, dus in die winterperiode, wanneer er dus niemand is, moesten wij dus al die harkjes en schoffeltjes, dat was dit gebroken en dat was eraf en dat was eraf. Dat moest allemaal weer gerepareerd worden. Ja. En dat deden we zelf.
De sneuvelde dus ook nog wel eens iets.
Ja, dat kun je wel noemen, ja. En er werd nog wel eens te veel gegooid. En als je dan al te dicht bij zo'n bloemenbak komt, zo'n platte bak, zoals we dat noemen. Ja, dan ligt er natuurlijk een glasraam overheen. Ja, en die sneuvelen wel eens. Dus dat moesten we ook zelf doen.
Werd die tuin ook wel bewaakt verder, in het weekend en in de avonturen?
Nou, de meeste, de avonturen zeker niet. Tenminste, althans, niet, de meeste niet, laat ik het zo zeggen. Er waren dus de schooltuin in achter de... Tuindorpsschool, die is daar dus ook een heel oppervlakte geweest. Daar was weinig controle op. Alleen meneer Bos, die was dus degene die dus precies tegenover de Groen van Prinsenschool tuin zat. En die had dus daar altijd dus wel de oog op. Ik was er dus mezelf nog nooit bij, want ik woonde toen in Nieuwenhelden.
Vandalisme kwam niet voor?
Weinig. Bijna weinig, heel weinig. En enkele keer gebeurde het wel eens dat men dus wel eens bloempjes pikte, of dat men dus botteltjes uit de tuin of bietjes van een andermans tuintje afpikte. Dat gebeurde wel eens, ja. En daar waren we dus ook streng mee.
Zullen Ze moesten ook paden aanleggen, zeker?
Nee, dat deden wij. Dat deden wij juist. Hè. Want wij gingen dus juist de paden aanleggen. Want het is het allemaal zoveel mogelijk in vakken te kunnen verdelen. Maar dan werden we dus zelf helemaal, moesten we paadjes aanleggen. Maar dat was gewoon een kwestie van stappen. Want was de grond werd omgeploegd, dat deden we ook zelf. En ik had namelijk een holder. Hè, dat was zo'n klein tractortje. En dan konden we ook wat spullen mee vervoeren. Dat ging wel leuk.
Ja, het is wel in ieder geval wel een complete dagtaak aan, hè?
Ja, dan kun je geruststellen. Dat het echt wel zo dat je zegt van, is het een, als er geen school is of wat dan ook, dan is het altijd wel weer van onderhoud om schilderen of wat dan ook. Ja, we hebben heel wat, ook die bordjes weer moeten vernieuwen.
Dus als die kinderen dus niet een bepaalde periode op gebruik maken van de schooltuin, dan waren jullie aanwezig om het een en ander op te knappen?
Nou, maar dat kun je wel stellen, ja. Dus daar waren we puur mee bezig, ja.
Er waren op een gegeven moment toch zoiets van 5, 6 van die schooltuinen complex in Den Helder. In Nieuw Den Helder toch ook?
Ja. Ja, inderdaad. In Nieuw Den Helder was het dus ook. Want met de Tessenstroomlaan onder andere, dus dat is dat was een vrij grote. Maar daar hadden we het grote voordeel dat daar dus, dat is ook bij dat het tuinencomplex van volkstuinen, dat zat daarachter. Dus daar was altijd wel een zekere controle mogelijk. Hè. Dus dat was wel zo. En ik heb ook gemerkt dat ook de mensen aan de overkant, die dus helemaal aan de andere kant van de Tessenstroomlaan, van tegenover de tuin, dat ook wel een beetje ogen in het zeil hield. Dus dat ging dat veel wel mee allemaal. Want daar konden we natuurlijk niet altijd bij zijn.
Ja, kon het voor ons gebeuren dat door de storm bijvoorbeeld het voorjaarszaad wel eens wegvloog?
Nou nee, dat hebben wij nog niet echt nog meegemaakt. Want dat deden we dus zodanig dat als het dan nog heel erg slecht weer was met veel wind en wat dan ook. En een beetje regenachtig, dan zeiden we dus dan, dat ze zeggen dan, kinderen blijf nou alsjeblieft binnen, want dat is beter. Dan maar een weekje over.
Dat is vroeger wel eens gebeurd, hè? Zeker bij de nieuwbouwprojecten.
Ja.
Dat er dus open gebieden waren, waardoor ze veel stormen vrij spel hadden.
Nou, dat viel nog wel mee. Dat, die storm, dat viel nog wel mee. En waarom? Omdat ik weet niet of je dat project kent, daar van de Tessenstroomlaan. Maar die was vrij behoorlijk omgeven door een groenstrook met bomen. Dus dat viel dus wel mee. Maar ook dat project van die volkstuinen die daarachter zaten, was toch ook wel behoorlijk beschermd. Nee, dat viel wel mee.
Ja, je werkte veel samen met de heer Bos. Hè? De Bos was dus eigenlijk. Had hij de leiding over het gebeuren?
Nou, in principe had hij dat natuurlijk wel. Omdat hij natuurlijk de oudste was. En hij had daar ook al die tijd ook gezeten, inderdaad. En ik was dus inderdaad. Op een gegeven moment was ik er natuurlijk als tweede mannetje erbij. Hè? Want ja, alleen kon hij het nooit meer af. Dus dat ging niet meer. En dat hebben we ook inderdaad samen gedaan. En dat was wel leuk. Totdat hij dus het bericht kreeg dat hij dus eruit ging stappen. En toen dacht ik van, nou jongens, zie zo. Nou is de weg voor mij vrij. Dan kan ik dus de leiding gaan overnemen. En ik ben dus heel erg boos geworden. Want ze hebben me gezegd van, ja jongens, sorry, maar je bent nog te jong.
In questo mondo tanto grande siamo tutti dei piccini, dagli Appennini alle Ande, da San Francisco a Pechino. Lo dimostra un raccontino, un bambino che è un tesor, Marcellino, pane e vino che racchiudo qui nel cuore. Quel piccolo trovatello è stato di postundì sulla porta del convento per ripeterci così. Ricordate Marcellino, solo pane, solo Marcellino, Marcellino. Sogniamo solo i milioni,
dimentichiamo la cosa bella e quindi nascondiamo. cancellino, pane e vino, non l'avrebbe fatto mai.
In principe wel, want ik was de enige die dus al het werk deed, wat we dus, ook voor juist in die winterperiode, want wat deden wij namelijk ook in die winterperiode, wanneer we dus niks konden doen, ook in de grond niet, gingen we zakjes maken, kleine zakjes met zaad, om een kant en klaarmaken. Nou, en als je dan nagaat dat je er soms 500, zeg maar, leerlingen hebt van al die scholen, dan een beetje, dan begrijp je natuurlijk wel om hoeveel zakjes zaad hebben moeten maken. Dat is natuurlijk wel terug. Ja?
Dat werd allemaal door de gemeente vergoed, hè?
Het werd allemaal, ja. Ik heb me daar dus niet in verdiept, voor ze eraan, maar het is inderdaad wel door de gemeente allemaal verstrekt.
Ja. Elke leerling kreeg dus een stukje grond toegewezen. Ik heb begrepen dat op een gegeven moment toch meer vraag was naar bloemen dan naar groente. Klopt dat? Groente, in ieder geval de bloemen, wat meer aandacht kregen.
Nou, we hebben het dus zo gedaan dat dus groente dus leuk is, wat voor de kinderen het beste spreekt. Dat kunnen zijn bietjes, maar dan maar in hele kleine hoeveelheden. We denken aan worteltjes, wat ook heel erg prettig is en wat ook heel leuk is, maar vrij lang duurt voordat het uiteindelijk een keer goed is. Maar het spreekt hem dus wel aan. Maar bloemen, het was sneller, met name dus altijd dus dusdanige bloemen die dus vrij snel groeiden. En waar ze daardoor dus wel gauwer ook wat mee konden nemen. He, zoals sla bijvoorbeeld ook, dan gaan we dus dan bij slaplantjes en die moesten ze dan zelf planten. Ja, en men weet uit ervaring dat slaplanten, dus als het een beetje knap weer is, dan groeien ze ook tegen de klippen op.
Is er ook nog een aardappel gedacht?
Nee, een aardappel hebben we met opzet niet gedaan. En dit in verband is met die aardappelziekte. Want dat is namelijk net het probleem. Want als je kijkt, want wij kunnen dan nooit meer nakijken van met een aardappelziekte, moet je rekening houden dat je mag maar een derde van een gedeelte van een land mag je gebruiken. En dan mag het twee andere jaren, dus beslist niet komen. Nee. Dat mogen duidelijk zijn.
Er waren overal sloten aanwezig, hè, voor het water.
Ja, die waren dus heel duidelijk goed aanwezig. In verband met dat ze dus het water, dus behalve bij de Groen van Prinsenschool, Groen van Prinsentuin, bij de Kievitstraat, dan lag dus het niveau wel vrij aan de lage kant. Maar we hebben het wel geprobeerd zoveel mogelijk hoog te houden, ja.
Ja. De leerlingen mochten de groenten zelf meenemen?
Helemaal, ja. Het is echt dus alles wat zij gezien, wat ze dus van zaad meekregen, dat ze wat opgegroeid, wat ze zelf opgekweekt hebben, mochten ze allemaal zelf houden. Ja.
Ze waren bijzonder enthousiast, hè, in die tijd?
Nou, dat kun je wel stellen, ja. En ik zou vertellen dat ik het zelf ook nog jaren mist, om eigenlijk een tuintje te hebben, te zeggen van ik heb meer in de flat gewoond als dat in, ja, dus van tuintjes is en er is niks meer van terechtkomen.
Kon je wel merken dat die meisjes toch wat andere aandacht hadden dan de jongens?
Nou, ik kon het eerlijk gezegd niet. Nee, want daar had ik ook te weinig zicht op, liever gezegd. Ik heb me daar niet in verdiept.
Het is merkwaardig dat het toch, zeker in het verleden, toch bijna allemaal mannen waren, hè, die een volkstuintje hadden. Dus je zou zeggen, onder de jongens speelde het ook meer dan bij de meisjes.
Nou, ik kon het, als ik het zo eens nadenk, dan zeg ik van nou, nee, ik kon echt niet het verschil toen destijds zeggen van nou, de jongens zijn dus wat sterker daarin als de meisjes. Nee, dat, want de meisjes die waren dan wat liefelijker eigenlijk voor het plant en als de jongens. Die zijn wat gewoon meer bravoure. Dat was wel een duidelijk verschil.
Ik kon ook wel merken dat de ene volkstuin of de ene schooltuincomplex er wat verzorgder uitzag dan de ander.
Uiteraard, dat is natuurlijk inderdaad, dat heeft ook te maken natuurlijk met de grondsoort die we te maken hadden. En
ook een beetje met het milieu waar die kinderen opgroeiden?
Nou, dat viel mij echt wel mee. Nee, ik kan eigenlijk wel zeggen dat als ik nou zoals naar de resultaten kijk, ze zeggen nou, nee, ik kan niet zeggen dat het nou zoals we dat dan wel eens noemen, van die jongere schoffies of van een school of zo. Nee, je kan wel zeggen dat er over het algemeen de leiding, omdat ook de leiding van de school er altijd bij was. Dus ja, men hield zich wel een beetje.
En er werd er misschien een enkele wel eens keer de zaak eruit gestuurd, of gebeurde dat nooit?
Jawel, maar dan werd het altijd in samenwerking natuurlijk wel met de schoolmeester, dus de meester of de juffrouw die er was kwam. Maar er waren meer meesters, omdat het vaak tussen vijfde klasses waren of zesde klasses. En er waren meer meesters voor de klassen.
Het was trouwens wel een verplicht vak zeker, hè? Iedereen moest er meedoen.
Ik heb wel het idee gehad dat het inderdaad, want dat kan ik maar van mijn vroegere jeugdjaren me ook wel herinneren, dat we dus dan ook wel gingen. Maar dus, nou gingen we wel een uur daarheen, ja. Dat was wel verplicht, dat was dus in de school dingen opgenomen. Dus een schoolpakket.
Maar het was aan de andere kant ook een leuk uitje natuurlijk, hè?
Uiteraard, dat is natuurlijk wel zo. En dat resulteerde wel eens een beetje in baldadigheid, zo nu en dan. Maar ja, goed, dat hoort erbij, omdat als je met één jongens lekker vrij, ja, mooi niet, maar... En hielden ze toch wel op een leuke manier bezig.
Ja. Het is in 1980 helaas gestopt, hè, dat school- en werktuinencomplex. Dat is wel jammer. Misschien ook in andere gemeenten, ik weet het niet. Misschien in Beverwijk ook wel. Maar zou dat nog wel in deze tijd terug kunnen?
Dat is een moeilijke vraag. Als dus de mentaliteit van de kinderen... dan zou ik eigenlijk weer eens een keer naar de scholen moeten gaan... van hoe de mentaliteit is op scholen... He, van hoe is het met de leraren, met de leerkrachten, dus hoe gaan ze daarmee om? Als ik nou zo kijk wat er omheen zeg, van ja, dan hebben we te maken met een behoorlijke mentaliteitsverandering. En die is behoorlijk vergeleken met de jaren van dat ik in de 60 jaar dat ik dus daar bezig was. Dus dat is inderdaad wel het waard om daar het eerste beslis naar te kijken, alvorens dus dan te kijken van hoe dat gaat.
Maar ja, aan de andere kant, het heeft toch ook zijn voordeel gehad in het verleden, dat die kinderen zijn schooltuintje onderhielden. Psychologisch effect.
Nou, dat is zonder meer waar. Daar heb je, en dat zou dus dan een wel heel positief kunnen zijn, dat we dan zeggen van jongens, kijk, dan hebben ze iets wat van hunzelf is, waar ze dus dan ook zuinig op moeten zijn, want als ze een beetje lopen te rotzooien, dan weten ze dus bij voorbaat al. Ik heb niks. En dan en daar gaat het om. Dus het is de waarde van planten en dingen, om dat een beetje op te krikken, is dus nou wel zeer bijzonder leerzaam en raadzaam om dat schooltuincomplex helemaal weer eens op te halen.
Ja, je bent er zelf mee gestopt, hè? Dus je hebt een opvolger gehad?
Nee, ik heb dus geen opvolger gehad.
Nee, in 1980 is het opgehouden.
Nou, toen was ik er dus al lang niet meer. Ik weet niet hoe je dat hebt opgelost. Want ik weet niet, want ja, ik ben in 1960, ben ik dus al weggegaan. Dus
in 1960?
Of in 1968. Dus dat...
Is een herinnering zoals zo vele, maar deze ene laat mij niet los. Wanneer in het voorjaar de vlinders spelen, dan denk ik weer aan die dag in het bos. Van Hans en Grietje zag ik een kind zitten heel alleen. Haar kleine stem zong een lenteliedje voor 1000 vlindertjes om haar heen.
Duizend vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk hun liedje voort. schalde juichend door duizend bomen. En heel de wereld heeft dat gehoord. En overal is men blijven luisteren. Een moment was het rumoer verstomd. Want zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt.
Maar ik alleen heb dat kind zien zingen daar in dat woud op die zonnedag. Ik zag haar aan en mijn ogen vingen uit blijde ogen een lichte lach. En dat is al wat mij is gebleven, die lichte lach als een snelle groet. Maar ik heb nog nooit van mijn hele leven de lente zo van dichtbij ontmoet.
Bottelde bier daar, kogelflesjes, spuitwater en limonade. Noem maar op. En dan ging ik 's morgens altijd, de klanten af, hè. 'S morgens. En dan maak ik een heel ritje door de stad, door alle klanten heen. En die schreef ik de benodigdheden wat ze moesten hebben dan, bier of limonade. En dat bracht het dan 's middags rond. Dan werd die bestelling allemaal klaargemaakt. En dat bracht het wel rond.
Op zijn geboorteakte stond dat hij bierhandelaar was. Hoe kwam dat bier bij hem aan?
Bier, dat werd gebracht door de brouwerijen. Door de hele stad heen. Hij had bier van Heineken's. Heineken's bier had hij, ja.
Yeah. Maar kwam dat per spoor aan?
Nou, meestal met de vrachtwagen. Vrachtwagens, ja.
Toen had Heineken al vrachtwagens in die tijd.
Wie?
Heineken had toen al vrachtauto's.
Ja, die had nog vrachtwagens, ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Ja.
Want hij zat natuurlijk dicht bij het spoor, dus je verwacht dat hij...
Ja, bij het spoor, ja.
Dus je verwacht dat hij misschien ook was per spoor.
Nee hoor, dat nog wat per spoor gehad. Nee. Daar kwam altijd bij de vrachtwagens om.
Hoe was die indeling van zijn bedrijf? Hoe zag het eruit?
Nou, dat was redelijk goed. Ja hoor, er stond een grote machine, onderdrukt en voor het water. En er stond een grote biermachine, 6 kraals. En dan had je een apparaat voor spuitwater te maken. En dan had je ook nog een aparte machine voor kogelflesjes te maken. Met die kogels is er nog in. Kan dit dat nog herinneren? Nee? Nou, dat waren akelige flessen. Ja, heel moeilijk schoon te maken. Maar dat ging wel allemaal wel. Als je dan een kogelflesje erin zette, dan draaide je dat apparaat zo, dan spoot hij het vol. En die knikker die erin zat, die sloot hem gelijk af.
En hoe kreeg je flesje weer open?
Nou, die drukte gewoon op die knikker. Ze spoot het er zo uit, hè.
Spoot het eruit?
Nou ja, spoot eruit. Als je moest niet gaan zudden natuurlijk. Want er stond al vrij veel druk op die kogelflesjes. Hè? Ja.
Waren het echte kogels?
Nou, dat waren van die knikkers, net stenen knikkers. Oh. Ja, net stenen knikkers, ja.
Maar waarom hebben ze er geen dop op gedaan?
Hoe bedoelt u op die zaak?
Nou, tegenwoordig heb je toch doppen op die flesjes?
Ja, maar dat past vroeger nog niet. Dat allemaal beugelflesjes. Bier ook, dat was allemaal beugelflesjes.
Oh, dus je had nog geen doppen in die tijd?
Nee, dat was er niet. Nee, dat was niet in die tijd. Nee, dat kan me niet herinneren dat daar dopjes op geweest. Zelfs de grote limonadeflessen, dat waren ook allemaal beugels.
zoals je nu nog Grols hebt, die beugelflesjes. Dat had je dus uitsluiten. Dat had je bij alle soorten bier toen.
Huh?
Zoals je nu nog bij Grols hebt. Dat Grols bier heeft nog steeds beugelflesjes.
Ja, die heeft beugelflesjes, ja. Die heeft nog beugelflesjes, ja, dat weet ik, ja.
Maar dat was bij alle andere biersoorten vroeger ook zo.
Ja, die waren allemaal dan met beugelflesjes. Allemaal beugelflesjes. Ja, daar waren een hoop werk aan.
Wat deed de meneer Bakker zelf in het bedrijf?
Nou, hij had niet zoveel interesse in de zaak, hoor. Hij had meer interesse in zijn paarden. Ja, ja. Ja, want morgens vroeg stond hij al zijn paarden te poetsen en te rommelen. Ja, hoor. Maar van zijn zaak gaat hij zelf niet veel op. Ik zal een voorbeeld geven. Hij bestelde bij een firma, bestelde hij bijvoorbeeld 2.000 of 3.000 flesjes limonade. Erla heette die limonade. En dan zei hij tegen mij, Erik, ga jij de boer op en zie ze hem maar kwijt te raken. Dus ik kwam bij al die mensen in de winkel, in die zaken, in de winkels. En dat ging vlot. Ik was ze zo kwijt. Maar ja, dan kwamen de mensen later weer om die limonade. Maar wat was nou het geval? Hij betaalde ze slecht, hè. Dus die andere zendingen kwamen nooit. En daar stond je dan. Hij verprutste wel een hoop altijd, hoor, die man. Ja. Het was geen kwaaibaas, hoor. Dat gaat er niet om.
Nee. Maar hij betaalde jullie wel gewoon uit, hè?
Ja, wel. Ja,
wekelijks zeker?
Wekelijks, ja. Ja, maar dat was ook een schabeloontje, hoor.
Moest je ook als voerman wel weg? Ging je zelf ook met de paarden om?
Nou, dat ging ik ook helemaal, ja. Maar hij had ook een man in Glijfsteen, die woonde in de Grapenstraat. En die had altijd een vast mannetje. En Lau Bruin, die deed het ook vaak. Dat was een Russisch paardje, dat had hij dus gekocht toen. En dat was heel mooi, dat witte paardje. Ja, dat was een heel mooi paardje. Er heb zelfs nog een circus geweest hier, bij de vakschool vroeger. En die wou speciaal dat paardje kopen. Maar dat heb je niet gedaan. Nee.
Hij was heel mak in ieder geval.
Ja, maar het was een lief beest. Heel lief beest.
Hij
ja.
Sloeg niet zomaar op hol.
Ja, die sloeg op hol in de vergadering in de Janneveldstraat. En toen kwam ik te vallen. En toen was die mild, die was gescheurd van hem. Ja.
En toen moest hij afgemaakt worden.
Ja, naar de slagerij gegaan. Ja. Ja. Ja,
dat zou hem wel wat gedaan hebben, zeker.
Nou, ja. Ja.
Die stal had hij achter, hè?
Die had hij erachter, ja. Die staat er nog steeds, hè? Oh. Maar ja, die is helemaal vermaakt. Er is vroeger een kledingmagazijn in geweest en nog een winkel.
Stonden daar zijn drie paden in?
Nou, twee konden er makkelijk in, ja. Twee, ja.
Maar heb je toch drie gehad op een gegeven ogenblik?
Nou, ja, een pony erbij. Een kleine pony had hij ook nog, ja.
Aan de overkant had je natuurlijk Thijssen, hè, die stalhouderij.
Ja, dat was in de Spoorstraat. In de Spoorstraat, ja. Ja, ja. En die hielp je ook wel eens, want die zat ook wel eens een volk verlegen. En dan zei hij, dan kun je die pallen van hier spelen. Met de hoge hoed op. Ja, dat kan ik me wel herinneren.
Daar kreeg je natuurlijk extra voor betaald.
Nou, dat was heel weinig, hoor. Dat was heel weinig. Want Thijssen was ook, die zat er ook niet zijn best bij.
Wie waren zijn afnemers toen?
Afnemers?
Nou, waar kwam je altijd met de bier en limonade?
Overal, alle zaken, winkels, cafés. Het Bondsgebouw, dat was ook een klant, de grootste klant van ons. En hadden we nog Erfprins, dat bracht er ook bier en limonade. Maar dat waren allemaal van die grote kratten, van 50 flesjes. Dat was een sjouwerij altijd. Verschrikkelijk. Dan moest je de trappen op, Erfprins, met zijn grote kist met bier, 50 flesjes erin. Maar ja, goed, ik was toen jong, ik was er sterk genoeg om te horen.
Kwamen je ook op het strand?
Ja, het was een jonkmans, die had een strandbar daar. En daar brachten we ook wel eens bier. En dat was ook een sjouwerij, hoor, om daar naartoe te brengen. Ja. Je kon er niet met paard op aangekomen. Nee, dat kon niet.
Maar er waren heel veel collega's in die tijd, toch? Zoals Hagedoorn.
Hagedoorn, ja. Luiks.
Van Wilde.
Van Wilde. Ja, we hadden wel een hoop concurrentie, hoor. Ja, ja.
Dus je kwam niet in alle cafés?
Nee, dat kwam ook niet. Nee, want die hadden ook de vaste klanten natuurlijk. Ja.
En aan de Zuidstad had je Van Pelt, hè?
Van Pelt, ja. Ja, Van Pelt, ja.
ZHB-bier.
ZHB-bier, ziekenhuisbier.
Hoe was het met het limonade?
Nou, heel goed. Ik zal je vertellen, hij begon als eerste... Begon hij met die grote flessen limonade. Dat moet ik toegeven, hij had wel een beetje inzicht. En dat ging goed, hoor, heel goed zelfs. Ja. Maar hij verslonste de zaak altijd een beetje. Hij liet alles maar aan mij over meest. Zomers hadden we eens een man of 8, 6, 7 man aan het werk. Flessen schoonmaken en noem maar op, al een werk. En als je met vakantie ging, dan zei je, nou, je redt het wel, hè? Ja, hoor, ja, redt het al. Mijn moeder heeft me wel eens weggehaald, s'nachts, avonds. Stond ik 2 dagen achter die benzine bier te bottelen, in zo'n warme zomer. Dan zei ze, nou is mooi genoeg, ga maar nou mee naar huis. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren, hè.
Kon je die limonade nog koel houden daar zo?
Nou, nee, betrekkelijk niet, nee. Maar het was altijd koel in die bottelerij. Ja, hoor.
Nou, dorstig gevoel had je niet zo gauw, hè?
Ja.
Dorst kreeg je daar, ja, nee, kreeg je wel, nee. Maar je kon je dorst makkelijk lessen.
Ja, maar ik was nog geen bierdrinker, nee, nee.
Nou ja, die limonade had je toch ook...
Ja, limonade wel, ja, dat was ik wel, ja.
Maakte hij dat zelf, had hij poeien daarvoor?
Nou, nee, we hadden een groot vat staan, zo'n vocht, heel groot vat. Er gingen 2 balen suiker in en er ging er zoveel liter water op. En dat bleef dan een dag of 3 staan en dan kwam er stroop uit... Zuiver. Ze hebben dat helemaal gefilterd. Er zaten filters in. En dat, dat was een helemaal goede stroop.
Hoeveel soorten waren dat?
Limonade. Nou, er waren er heel wat, hoor.
Here's a happy tune. You love to croon. They call it Sam's song. Catchy as can be, the melody, they call it Sam's song. Nothing on your mind, and then you'll find you're humming Sam's song. Why, it makes you grin, it's under your skin, it's only a song can do. People that you meet out on the street are whistling Sam's song. Everyone you see will soon agree that it's a grand song. So forget your troubles and wear a smile. You'll find you'll never go wrong if you learn to croon the happy tune. They call it Samson.
Wear a smile, you'll find you'll never go wrong. If you learn to croon the happy tune, they call it Samson.
Here's a happy tune, you love to croon, they call it Samson. Catchy as can be, the melody, they call it Samson. Nothing on your mind, and then you find you're humming Samson. Why, it makes you grin, gets under your skin. It's only a song can do. People that you meet out on the street are whistling Samson. Everyone you see will soon agree that it's a grand song. So forget your troubles and wear a smile. You'll find you'll never go wrong if you learn to croon this happy tune. They call it Samson. Here's a happy tune.
Here's a happy tune
that you love to croon.
That you love to croon.
Everyone is singing Samson.
Zijn vrouw, hield hij ook mee?
Nee. Nee, dat deed zijn vrouw niet, nee.
Het gezin woonde erboven?
Ja, die woonde boven, ja. Ja, inderdaad, ja. Er zat ook nog een dienstbode.
Weet je de naam nog daarvan?
Ja, van Lokkers. Van de brugwachter.
Oh, ja, ja.
Van Lokkers. Met een hard been.
Ja.
Kun je dat herinneren? Ja, ja.
Nou, herinneren niet, maar ik heb er wel over gehoord.
Oh, ja. Later is hij weggegaan, toen heb je een Duitse dienstbode gehad. Keten heette die. De achternaam weet ik niet. Maar Keten was een klein vrouwtje. Ja. Daar waren toen veel Duitse dienstboden, zie je. Die tijd.
Hij schijnt ook nog kostgangers gehad te hebben.
Ja, dat was een meneer Houtman. Die werkte bij Klerko.
Ja. Die woonde er dus intern.
Ja, die woonde intern daar, ja. Ja.
Die is later naar de spoorwegen gegaan, hè?
Dat weet ik niet. Dat zou ik me niet kunnen herinneren.
Ja. Er waren dus nogal wat concurrenten.
Oh. Concurrentie genoeg. Nou, die marinelui, dat waren lastige lui. Want die waren zo op dat bier gesteld. Als er bijvoorbeeld elk biertje wat ze namen, stonden ze zo te kijken of er geen vuiltje in zat. Hè? En als er maar een klein dingetje in zat, moesten ze het niet hebben hoor. Nee hoor. Op een gegeven moment raakten we toch een gedeelte van de marine kwijt.
Dat had te maken met de muiterij.
Nee hoor, nee, dat had er niet mee te maken.
Nou ja, het bondsgebouw werd toen opgeheven, dus dat gaf al, dat was een gevoelige slag natuurlijk voor.
Ja, maar wij hebben dat altijd nog gehad, die tijd. We hebben altijd dat bondsgebouw als klant nog gehad.
Jawel, maar het is gesloten op een gegeven ogenblik.
Ja, het is toen verbrand, hè, gebombardeerd.
Dat was het kegelhuis.
Nee.
Maar het bondsgebouw ook wel, maar het bondsgebouw was niet meer voor de matrozen. Nee. Het was toen voor, uit een andere bestemming, naar de muiterij, die bond opgeheven.
Ja, dat weet ik, ja. Dat is een hele ruil geweest met de 7 provincie. Ja, dat weet ik nog wel.
Maar hij heeft even goed nog geleverd dus aan het bondsgebouw.
Ja,
maar
ja.
Toen het was toen een katholiek militair tehuis, Stella Maris.
Ja, Stella Maris, ja. Maar dat militair tehuis, dat stond vlak naast het kegelhuis, hoor.
Ja,
een groot, mooi gebouw hoor. Mooi gebouw, ja.
In Bellevue kwamen jullie niet zeker, hè?
Huh?
In Bellevue kwamen jullie niet?
Nee, Bellevue niet, nee. Nee, daar kwamen we nooit, nee. Nee, dat was geen klant van ons. Maar voor de rest, ja, weet ik het niet.
Welke cafés hebben jullie wel gehad?
Nou,
hotels?
Nou, in de Spoorstad hadden we cafés, ja. En hier en daar ook wel, en buiten ook. Ook kwam er wel eens een mannetje, die woonde vlak bij de Donkere Duin, hè. Hollenberg heette die. Die kwam al de bier halen met zijn wagentje, met het paardenwagentje. Ja.
Ook nog buiten de Helder geweest? In Julianendorp bijvoorbeeld?
Nee hoor, nee, daar kwamen we nooit. Nee, daar ben ik nooit geweest. Nee.
Dus ze bleven beperkt tot een helder?
Huh? Ja, in de beperkt, in de helder, ja. Nou, klandizie genoeg, man. Daar waren allemaal winkels, hè? Groentewinkels, kruidenierswinkels. Daar nam ik allemaal die bestellingen op.
Konden de mensen ook daar persoonlijk gewoon rechtstreeks iets kopen?
Nee, dat deden niet. Ja, daar kwam er wel eens een flesje bier drinken, maar dat was heel zeldzaam hoor.
Hij had niet een soort winkeltje of zo?
Nee, dat had hij niet, nee hoor. Hij kon ook heel goed liqueur maken.
Oh.
Ja, liqueur, dat deed hij heel goed, ja. Daar kon hij wel een meester in, ja. En hij was gek van een borreltje.
Ja.
We hebben allemaal klanten in de stad meer, hè? Winkels en groentezaken en al die dingen meer.
Bent u tot het laatste toegebleven?
Nou, op een gegeven moment ging ik verliet. En mijn broer die had nog wel een patiënt. Hij zegt, nou, zie die zaak over te nemen. En dat wou hij niet, hè? Dat wou hij niet.
Hij wilde er toch geen afstand van doen, nee, althans niet door een ander laten.
Nee, hij wou het niet doen. En ik bood goed geld genoeg daarvoor, want hij ging verliet. Op een gegeven moment was het afgelopen. Ja.
Hij is toen verhuisd, hè, naar IJmuiden.
Huh?
Hij is toen de helder uit te gaan.
Nou, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik weet wel dat ik later een betrekking in het marinehospitaal heb gekregen. En ik heb er nooit geen aandacht meer aan besteed. Nee.
Heb je nog wel zijn zoon ontmoet?
Nou, één keer heb ik Casey ontmoet, ja. Ja, Casey, ja. Ja.
Die hielp toch ook nog wel mee in de zaak, zeg?
Ja, nou, dat was nog een jong, fijn jongen, hoor. Ja, nee, dat was, nou, wat was een jaar of 10, 12, denk ik.
Ja.
Maar die deed niet veel.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa, Mona Lisa.
Het was een pand met een grote gevelbreedte. Op de hoek had je twee grote staldeuren als het ware, keurig geschilderd. Als die open stonden, keek je zo de hele werkplaats in. Of tenminste de slijterij en de schoonmaakafdeling. Daarnaast was een klein kantoortje. Dan kreeg je de voordeur. Dan kreeg je een gevel met twee ramen. En dan een flinke bovenverdieping. Dat weet ik nog wel. En daar had je boven had je ook nog een kurkenzolder. Dat was normaal. Dat zulke zaken dus kurkenbakken hadden. Dat ze dus overal de zaak konden afkurken. Daar hadden ze ook apparatuur voor om dat te doen. En daar speelden we meestal met mijn nicht Marijtje. En om de hoek van dat pand had je nog drie huisjes staan. Twee waren op een gegeven moment. De een was stal en de andere was opslag voor de paard en wagen. Voor het wagen die ze dus hadden. En daarnaast woonde Rijn de Boer, een visserman later. En dat was een heel groot gezin en daar speelden we altijd. Want daartegenaan grensde dat tehuis voor ouder vandaag, wat later Goede Regen worden is. Dat weet ik nog wel. Dat was ook de kant van de keuken.
Meneer Bak hebben ze in 22 begonnen. Heb je ons gehoord van wat hij voor die tijd heeft gedaan? Want dat is niet helemaal duidelijk. Want hij was toen de tijd toch al op een... Hij was toch al in de 40 toen hij begon.
Ja, maar er waren drie broers. Eén was Jan Bakker, dat was mijn grootvader. Dan had je Anne Piet. Die had in de Muiden eenzelfde zaak. Met een wijnhandel erbij. En Almerikus, dat was H.C. Bakker. Dat was Hendrik Cornelis. Zo heette hij eigenlijk, met de zoon Kees en dochter Marijtje. Hij was getrouwd met mevrouw Abbenes. En een hele tijd ging die zaak goed. Oom Riekes, als je langskwam, de gereformeerde kerk, Gravenstraat, dan stond oom Riekes altijd met zijn rug tegen die kantoortje aan om een praatje te maken met de werfianen.
there, might and day you share with me.
Ja, kijk, ik ben in 22 geboren, dus ik kwam er alleen met Nieuwjaarsdag. Dan ging mijn vader, dat was natuurlijk een vorm, moest oom zeggen tegen oom Riekes. Gingen we op verjaarsvisite, of Nieuwjaarsvisite. En dan kreeg je altijd een kwartje. En het was een godsrijkdom toen de tijd.
Die stallen stonden achter?
Ja, die waren achter. De bottelarij die liep van de Spoorstraat, nou ja, plantsoen zeiden wij dus, tot aan het bejaardenhuis, de Kleine Straatje. En daar links van, daar stond, daar waren de stallen. En daar op die hoek, als je doorliep bij die stallen, had je daar de familie Lanser, dat was een kleermaker, die woonde aan de voorkant, naast, Jimin. Dat was een hele, want het was, daar was ook nog een karrehandel van Smit. En daarbij had je de zoon had daar weer een werkplaats. En daar woonde de enige klompenboer, dat was Volkers. Dat was een heel klein stukje, maar er woonden verschillende middenstanders die een behoorlijk bestaande hadden.
Er liep dus in feite een steeg achter.
Ja, nou een steeg, het was eigenlijk een straatje. Want dan kreeg je een hek met pijpen, dus staanders met pijpen. En dan kreeg je de tuin en keuken van het bejaardenhuis. Dus het was een vrij breed geval.
Ik heb begrepen dat die stal, of tenminste dat pandje waar die stal heb gestaan en nog steeds is.
Nou, ik heb het niet meer gezien, want de giraf zit daar nou, hè. En dat is allemaal weg eigenlijk, dat oude spul.
Ja. Die Heineken bier kwam dus allemaal aan uit Amsterdam vandaan. Ja, ging dat met vrachtwagen?
Nou, het was dus zo dat Anne Piet, die zat dus in de Muiden, die regelde dat. Ik ben daar wel wezen logeren, dat was een pracht. Dan ging je dus één keer in de week ging je naar de Heinekensfabriek, ging je met 3 vrachtauto's, die werden volgeladen met bier. En er werd in de Muiden werd dat vertransporteerd en bij de klanten gebracht en de rest ging naar de Helder toe. Dat weet ik nog wel.
Dat ging al hoogzaken met vaten, hè?
Ja, het was allemaal fust. Er was geen flessenwerk bij.
Dan heb ik wel begrepen dat er ook wat van die flesjes waren met die beugels.
Ja, dat waren kogelflesjes.
Ook een flesjes bier met beugel kwam toch ook voor?
Die kende ik niet, want ja, toen dronk ik nog geen bier natuurlijk. Ik was alleen geïnteresseerd in de kogelflesjes en de limonade.
Hij had natuurlijk Heineken bier, dus dat had
een was een hoofdagent van de Heinekens in Den Helder. Dat was een hoofdagent. En Anne Piet, zijn broer, die was dus hoofdagent in Emuiden.
Dat bottelen, hoe gebeurde dat in die tijd? Want hij had ook limonade.
Ja, ja. Nou, dat weet ik natuurlijk niet precies, maar ze hadden dus ook koolzuur toen al, weet je, die flesje. En dan dat heen en weer brengen van die flesjes, dat was alleen met statiegeld. Want die moest ook allemaal schoongemaakt worden zonder van die hele grote kuipen. Ik denk 2 meter doorsnee en 1 meter hoog. En dan lagen die flesjes te weken, want die etiketten moesten eraf. En dan, dan hadden ze borstels en dan stonden die bediendes daar, die stonden die dingen allemaal uit te borstelen. En dan werden ze weer opnieuw gevuld. Maar hoe dat proces precies was, ja, daar had ik geen zoeken van. Want er gingen wel eens een mis. Er knapte ook wel eens een flesje natuurlijk als er te veel druk op stond.
Wat waren dat nu precies, die kogelflesjes?
Kogelflesjes, nou dat was een glazen flesje met beugel en daar zat een glazen kogel in, een soort stuiter. Want als ze braken, dan konden wij die stuiters natuurlijk gebruiken om mee te knikkeren.
Maar wat voor functie hadden die stuiters dan?
Nou, dat sloot dus de druk van de zuurstof, of van de koolzuur, hield daar en dan die beugel erop. En dan bleef er zo de druk op staan, dan werd het niet slap. Want anders kreeg die koolzuur ontsnapte.
Ja, doppen bestonden er uiteraard nog niet, hè?
Nee.
Op geen enkele fles?
Nee, dat zou ik niet weten. Dat zou ik niet weten.
Ik heb al eens gehoord dat je oom dus oostzaken dat meer liefde had voor de paarden dan voor het bedrijf.
Ja, het waren eigenlijk paardengekken. Want hij heeft nog een ongeluk ook gehad met een paard. Heb je een schop gehad. En daar heb je zo leven lang een mank been van overgehouden. Dat weet ik wel. En dat is nog een van zijn makken geweest om ander werk te zoeken toen hij die zaak moest sluiten.
Ik zou zeggen, dan ga je toch een beetje van die paarden afkeren.
Ja, nou maar hij was de eerste met paarden, met ponies. En dat was, nou, die stond in die stal, hij stond meer in die stal met die ponies. Als dat hij dus, want die jongens deden dat werk wel in die bottelarij. Dat ging vanzelf. Ja. En dan het kantoorwerk natuurlijk. En hij was gek op haring. Elke dag gingen ze naar Van Drost. En zijn dochter Marijtje en hij op een kantoortje een haring. Ja. Met ui.
Dat was de haringkoning van de Helder, hè?
Ja.
Die zat op de hoek van de Spoorstraat en de Weesjes.
Op de hoek van Zijlstra was. Ja, ja. Na het harde en slappe haring.
Ja. Groene haring was toen de tijd ook nog wel erg in, hè?
Ja, 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 ja.
Dat zie je niet meer, groene haring.
Nee.
Maar zijn vrouw hielp dus ook wel mee in het bedrijf.
Ja, die deed ook veel administratie, maar daarnaast verhuurde ze, ze had een commensaal. En dat was meneer Houtman. Dat is, die had toen verkering met de dochter van meneer Klerk, Klerko zeiden wij. En die was commensaal bij oom Riekes en tante Jannie. Later heb hij de pand zelfs gekocht. Heb hij dat helemaal verbouwd en toen daarna kwam de Helderse Krant erin.
Is het pand zoals het er nu uitziet ongeveer hetzelfde gebleven?
Nee, er is helemaal niks van over. Het is helemaal gesloopt.
Het zag er toen heel anders uit, het pand?
Ja, ja, ja. Het is een grote, grote breedte. Want ik heb wel nagaan wat er nu staat. Dat was toen bottelarij en woonhuis. En een grote werkzolder bovenop die bottelarij.
Dus zoals de Helderse Krant het heeft overgenomen, naderhand, is het dus heel anders geworden.
Ja, toen is het gesloopt.
Overigens heeft Schut er ook nog in gezeten, hoor.
Schutte.
De houtbedrijf.
De houtbedrijf, ja, inderdaad. Maar ja, dat was je...
Die hebben het in 36 overgenomen toen.
Ja, ja.
Uw oom kwam heel vaak in het Marine Bonsgebouw, hè?
Ja, ja, dat was toen de tijd de vesting van Piet van der Vaart, hè? Dat was dus van de Belangenvereniging Zeeschepelingen. Daar was het gebouw van. Daar zong ook Kunst en het Volk in.
De Rode Burg heette dat
toen? Ja, dat is een Kunst en het Volk, want mijn ooms die hebben allemaal gezongen, mijn tante ook. Die zaten allemaal op dat koor in de tijd.
Stem, ja. Ja, daar zat Stem, de Nijs volk. Toch ook, dat raadslid toen de tijd.
Wat zegt u?
Dat gemeenteraadslid de Nijs heeft daar ook nog gewerkt, toch? Van de SDAP.
Ja, die heb ik niet gekend. Ik heb alleen Van der Vaart gekend.
Ben je wel eens meegegaan met een van die voermensen op die bok gezeten?
Ja, 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 ja. Ja, je mocht nooit mee natuurlijk, want ze hadden nou werk en er was veel glaswerk bij met kistjes. En dan ging je stiekem achterop, nou, dan hadden ze dat in de gaten en dan mocht je naast hem zitten. Maar niet elke man die er werkte was geporteerd om je mee te nemen. Nee, Kees wel, zijn zoon. Daar mocht je altijd mee.
Oh, die hielp ook, dus die zat ook eens op de bok?
Ja, 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 ja. Nou ja, die was nog gekker van zijn vader, want die heeft nog bij Sarazani gewerkt.
Dat kennen we, ja. Ja. U kwam op het strand ook nog wel eens, heb ik gehoord, hè?
Wat zegt u?
Die strandtent heb je ook op een voorraad.
Nou, dat weet ik dus niet.
Want en de kermis?
De kermis, ja, uiteraard. Dan moest die, waar was dat? De opzij van het raadhuis had je een grote plantentuin. Die was van Amersfoort toen de tijd, dacht ik. En in de kermistijd huurde Laan, de firma Laan, Willem Laan uit de Sluitdijkstraat, die huurde daar die tuin. En er werden grote tafels neergezet, een soort ijswafels, stangen erop. En daar bracht mijn oom ook dus dat bier. Daar moest je wel een vergunning voor hebben, maar er werd toen niet zo op gelet.
Hij had in ieder geval een aantal cafés in de Helder waar dus Heineken bier getapt werd.
Ja, nou, die zou ik niet uit mijn hoofd weten. In de Muien kende ik ze beter, want ik ging wel eens met mijn oom mee. Dan ging hij horen, heette dat. Dan ging hij de orders opnemen en dat werd dan gebracht. Dus dat was mooi werk.
Op marine terrein kwam hij ook wel eens?
Dat weet ik niet. Die tijd heb ik...
Hij heeft ook een aantal kostgangers gehad, hè?
Ja, nou ja, kostgangers, commensaals. Commensaals heette dat. Wat het verschil is tussen een commensaal... Maar een commensaal was een betere betaler, dacht ik. Een kostganger die kon aan de tafel, maar een commensaal werd bediend. Die kreeg boven het eten op zijn kamer. Je had en een woonkamer en een slaapkamer.
Dus er waren een commensaal. Er waren dus nogal wat kamers daarboven.
Ja, dat was een groot gebouw. Een groot pand.
En zijn vrouw zorgde waarschijnlijk voor het ontbijt en zo?
Ja, die verzorgde het eten en drinken. Nou, en Marijtje, dat was, nou ja, die van mijn leeftijd had ze nu geweest, 78. Maar die was altijd met meneer Houtman, die was erg bevriend met meneer Houtman. Dat was een hele aardige baas. De latere eigenaar van Klerk.
Ja, de meubels, ja. Ja, een mooi uitzicht daar zo natuurlijk toen de
ja,
tijd. Hè?
Dat is ook een bijzonderheid. Je zat er dus tegenover het plantsoen. En vooral zondagsmiddags was het er rot gezellig. Het leger des Heils die hield daar zijn bijeenkomsten in het park. En daar stond dus een grote bloemenbak. En die noemde hun, dat wist ik niet eens, de suikerpot. En die is neergezet toen koningin Wilhelmina werd gekroond. Die staat nu ergens op het erf van de gemeente. Van de tuin in de, hoe heet het? Hoe heet die nou?
Toch niet bij het Kim, hè?
Nee, die staat hier bij, hoe heet dat? Nou, we hebben toch zo'n prachtige, nou hier, hoe heet die?
Zonderstraat,
ja.
De Japanse tuin.
Orangerie. Daar staat die suikerpot nog steeds. Oh. Ik weet niet of hij is blijven staan door die Japanse tuin. Maar het was namelijk net een suikerpot. Hij heeft jaren hier achter het stadhuis gestaan aan de Dr. Anders Bijlweg.
Ja. Nou, in 1936 is het doek gevallen. Hè? Toen ja. Heeft die Muiterwerp, de C-provincie, wel invloed gehad op het beëindigen van het bedrijf?
Ja, kijk, als die grote klanten wegvallen. Kijk, bij de marine werd natuurlijk vrij veel gedronken. En ook in het bondsgebouw, hoor. Want het was eigenlijk meer gericht op de blauwe knoop. Maar dat is eigenlijk, nou ja... De bier was altijd, dat gold niet onder de bouwknoop, dat was gewoon bier was bier. En dat is weggevallen en dan ben je een hoop verdiensten kwijt natuurlijk. Want die andere cafés, nou die hadden ook maar een minimaal bestaan natuurlijk.
We mochten even wel een glaasje bier drinken daar niet buiten wij toch?
Ja.
Maar alleen het bondsgebouw zelf, het is toen opgeheven.
Ja, ja. Maar het is toen gebombardeerd hè, in 40.
Ja, maar toen was hij al weg hoor.
Toen was hij inderdaad weg. Hij is naar Rotterdam verhuisd.
In 36 ongeveer.
Ja, maar hij is nooit meer aan de bak gekomen. Een baantje hier en een baantje daar. Maar ja, hij was natuurlijk zelfstandiger geweest.
Hij is in 53 overleden.
Ja, Almerikus, ja.
Betekent het wel dat hij op een gegeven ogenblik stil is gaan leven na de oorlog?
Ja, ik ben er in de oorlog ben ik nog in Rotterdam geweest. Nou, toen was het niet best. Was bij de Martinesse Laan. En toen vroegen ze nog, kan je nog aan bonen komen? Dat was dus in die tijd, toen moest ik voor de Rijkswerf moest ik een schrijfmachine ophalen. En op de terugweg ben ik langs gegaan. En toen hadden ze het niet breed.
Overigens, die buurvrouw Larsen, haar man, die was kleermaker.
Ja.
En liet zijn vrouw ook nog eens de vrouw van Smalen nog eens een keer een boodschapje doen. Hè? En dan kon ze kiezen uit een paar zilveruitjes.
Ja, ja.
Of 1 cent en het werden een paar zilveruitjes. Ja. Maar op die mooie zomeravonden gaf die harmonie ook nog een concert. Dat was dus in ieder geval...
Dat was de muziektent, hè? Ja. Dat was stedelijk muziekkorps. En, dat, Ik heb nooit geweten, maar die tent stond natuurlijk op een bepaalde hoogte. En er zat een luik in en er stonden al die stoelen en die muziekstandaards in. Ja. Nou, als jongens zijn wij daar wel eens ingekropen natuurlijk. Ja, dat was een...
Het werd ook wat spoorbosje genoemd.
Ja, ja. Ja, je had Van der Wijst aan de andere kant met zijn vaste standplaats voor de bussen. En taxis uiteraard bij het station. En er stond er een... meestal stond er dus in de oorlog, vooral in de oorlog, stond Robel daar. Die moest toezicht houden bij het station. En er was er ook een politieagent bij. En die politieagent, ik ben zijn naam even kwijt, Rietico heet hij, meen ik. En dat was heel, heel crucieel, want op een gegeven moment was het... kwamen hier naartoe, want als er een trein aan kwam, ging je als jongen erbij staan, wie er door dat poortje heen kwam. Dus was het vooruit, achteruit. Ja, dat was een heel leuk, leuk geval daar. Ja. En Chemin zat op de hoek, hè, die was zondagsmiddags open. En even verderop had je dus stalhouder
Thijssen.
En daarnaast had je dus de Christelijke Jonge Mannenvereniging. Nou, dat is met open ramen natuurlijk.
En de toelast.
En de toelas, niet te vergeten. Ik heb nooit geweten wat toelas betekende, maar dat was groot wijnvat. Dat heb ik later met puzzels ben ik dat aan de weet gekomen.